ben de enige misschien met een glaasje water. Maar stel dat u dorst krijgt, loop dan naar voren. En die dorst heeft komen. Ja, ja, dat klopt. Ja. Nou, u bent weer helemaal op uw goede plek gekomen. Jan leerde ons een toontje lager te zingen. Maar dat is de bedoeling ook, hè? Dat we nederig zijn, dat we echt van onze troontjes komen en openstaan voor wat de Heer wil gaan doen vanavond. Ik mag u daarin voorgaan. En ik wilde vanavond beginnen met een nieuw thema voor de eerste avonden. Tenminste, de avonden die ik hier mag doorbrengen. En dat is het thema Jozef. U bent net als ik en u zult denken, aha, nou dat weet ik al lang. Ik kwam in een samenkomst en toen zou er gepreekt worden over Jozef. En toen dacht ik, wat moet die man mij nu vertellen van Jozef? Ik heb goed opgelet op school. Ik was goed helder en wakker toen dat op de catechisatielessen werd verteld. En ik had het bovendien horen voorlezen uit de kinderbijbel, dus ik wist het. En zo voelde ik me ook. Ik wist het. En toen de broeder die daar die middag, het was een middagdienst, sprak, vertelde dat Jozef een type was van de Heer Jezus. En dat in de hele geschiedenis van Jozef een compleet, bijna compleet verhaal, bijna kleurrijk compleet verhaal van de Heer Jezus wordt verteld. Toen heb ik gehuild. Dat is de eerste keer dat ik echt om een preek heb gehuild. Ik was nog jong, misschien niet eens bekeerd. Dat hing er zo'n beetje om, dat weet ik niet meer precies. Maar in elk geval, dat raakte me zo diep dat ik niet wist waar ik het zoeken moest. En sindsdien is die geschiedenis van Jozef voor mij een hele kostbare. Echt een hele kostbare. Nu denk ik dus hetzelfde van jullie. Niet dat je nog niet bekeerd bent of dat je daar nog nooit van gehoord zou hebben. Of dat je eigenwijs zou zijn. Nog een keer, we zitten alweer laag bij de grond. We hebben al een toontje lager moeten zingen. Maar ik bedoel het ook voor dit onderwerp. Ga nu eens zitten, probeer. En probeer de lijn die in deze bijzondere geschiedenis te vinden is, ook de profetische lijn, om die op te pakken. Want dat is echt meer dan de moeite waard. Vanavond nemen we Genesis 37, dat is het eerste stuk. De volgende keer Genesis 38, nou ja, zo gaat het een beetje door. Als u geraakt bent, komt u volgende keer waarschijnlijk terug. En dan port u anderen op om ook mee te komen, om dit mee te krijgen. Even een korte intro. In Genesis 35, twee hoofdstukken eerder, dat ga ik niet lezen, maar dat staat wel in je Bijbel, is Jacob terug in Bethel. Daar is hij ook geweest toen hij wegging. Zijn vrouw daardoor vond, vrouwen daardoor vond, zijn kinderen kreeg. Was in Genesis 35. Hij zag een ladder en iemand opstijgen en neerdalen. Hij heeft gezien dat de top tot in de hemel reikte. En hij heeft echt gezien dat er een soort verbinding was tussen hemel en aarde. Dat heeft hij geloofd. Daar heeft hij God ook een toezegging gedaan. Als ik terugkom, dan, zo kan ik het ook. Heer, als u mij geeft, dan zal ik u dienen. Of als u mij en deze dingen helpt, dan wil ik u ook helpen. Maar hij heeft het zo wel gezegd. Dat heeft hij wel misschien gezegd, maar daarna was hij dat kwijt. Dat komt mij wel bekend voor. Je kunt namelijk zomaar een toezegging doen terwijl je daar later niet meer van weet. Hoe dan ook, hij komt terug en de Heere God heeft gezegd, Jacob, je moet nog terug naar Bethel. Dat moet je doen. Dat heeft hij ook gedaan, een beetje onder druk van de Heere zelf. En daar heeft hij zijn gelofte of belofte ingelost. Daarna is hij gaan wonen, althans dat wilde hij gaan wonen, waar zijn vader Isaac gewoond had, in de buurt van Hebron. En toen is onderweg daarheen Rachel, Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel. Toen is Rachel gestorven bij het baren, bij het geboren laten worden van Benjamin. Rachel sterft, zegt tegen de vroedvrouwen die om haar heen staan, noem hem Ben-Oni. En dat betekent zoon van mijn smart. Jacob heeft dat niet gedaan, de wens van een stervende niet ingevuld, maar daar onmiddellijk Benjamin van gemaakt. En dat betekent zoon van mijn rechterhand. En als u mij vraagt wat de kern is van Bethlehem, want dat gebeurde daar. Bethlehem, heb je ooit van gehoord? Ja, Bethlehem, precies waar de Heer Jezus geboren is en waar veel over te zeggen zou zijn. Maar daar is de zoon van smart gewijzigd in de zoon van mijn rechterhand. En dat zegt alles. Dat zegt alles. Dat is precies de typering van Bethlehem. Jacob is daarna gaan wonen, dus waar Isaac gewoond heeft, waar Abraham gewoond heeft. En dan is het net alsof de geschiedenis van Jacob afgesloten wordt. Jacob woont daar, Genesis 35. In 36 vindt u al die nakomelingen van Esau. Het hele Arabisch Schiereiland wordt als het ware even geschilderd. Hoe dat er allemaal bij ligt en wat er allemaal gebeurt. Nou, daar heb je echt wat aan als je de politiek van vandaag gaat bekijken. Dat meen ik heel serieus, ik kan er niet op ingaan. Maar dat is niet toevallig dat daar in Genesis 36 deze dingen worden onthuld. En dit uit de doeken wordt gedaan. En dan komt hoofdstuk 37. Dan gaat het eigenlijk niet meer over Jacob. Die wordt natuurlijk steeds genoemd. Maar dan gaat het over de geschiedenis van Jozef. Het is een nieuw hoofdstuk. Een nieuw stuk. De Bijbel is heel bijzonder. En u moet er echt van uitgaan dat de Heilige Geest er ook bij was. Toen bepaalde hoofdstukken aan elkaar geregen werden. En er een soort draad ontstond. Een soort gouden draad ontstond. Waardoor we nu overzicht hebben. Genesis 37. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. Dat was dus daar in Hebron. En dan gaat het over Jozef. Vers 3. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Nou, die broers die vonden dat niet leuk. Die vonden dat eigenlijk een voortrekkerij. En dat heb ik theologen ook iedere keer horen zeggen. Jacob vraagt om moeilijkheden als je een van je kinderen voortrekt. En een van die kinderen een extra geschenk heeft. Nou, dan kun je het schudden. Dan weet je precies wat het op uitloopt. Dat zegt de opvoedkundige. Dat zegt ook de theoloog van vandaag. Jacobs vonnis werd hiermee getekend. De broers die hadden daar moeite mee. Maar dan zegt vers 5... En dat hij een droom had. En dat ging over een schoof van Jozef. En ze waren midden op die akker, zegt vers 7. En zie, mijn schoof, zegt Jozef tegen de broers, stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen er omheen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Nou. Dat moet je maar aan broers vertellen die altijd een beetje raar vinden dat je zo bent. Dan zeg je tegen die broers, mijn schoof midden op het land, jullie stonden eromheen en jullie bogen allemaal voor mijn schoof. Nou, dat hebben ze heel goed begrepen. Daar was geen woord Frans bij. Ze hebben ook gezegd, dit nooit, dit kan niet. Dacht je dat we voor jou zouden gaan buigen? Vers 9, hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. De eerste droom had nog te maken met iets van deze aarde. Een schoof op het land, aarde, aardse zegen. Maar nu ging het over de hemel. Zon en maan en sterren. Die je helemaal niet kunt manipuleren, waar je niks mee kunt. Ook die bogen. Zelfs Jacob zegt hier nog van, dat kan toch niet. Dit is toch te gek voor woorden. Ben, zo gaat het ongeveer. Toch is het zo blijven hangen. Vers 11 zegt dan, zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden, bij Sichem. Schouder betekent dat. Toen zei Israël tegen Jozef, weiden je broers niet het vee bij Sichem? Ga Ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem, ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit. En dan krijg ik al kippenvel en een brok in de keel. Ik hoop nu dat ik de toon kan zetten. Dat het hier over de Heer Jezus gaat, dat is helder. Het is een type, het is een schilderij, het is een geschiedenis. Maar in het Nieuwe Testament houdt Stefanus, in Handelingen 7 vind je dat, een reden. En Stefanus wordt in het midden geplaatst en de boosheid van de twee stammen, ik zeg hem even zo, van Juda, richt zich op hem en de fariseeën en de hoge priesters en de hele leidende club is tegen hem en ze zeggen dat hij gestenigd moet worden. En dan houdt hij een toespraak. Hij heeft geen tijd gehad om die toespraak voor te bereiden. Hij heeft geen spiekbriefje. Het kan ook zonder spiekbriefje, soms. En daar vertelt hij twee verhalen. Het verhaal van Jozef en het verhaal van Mozes. Dat zijn ze. En die twee geschiedenissen knoopt hij, Stefanus, terwijl de stenen al klaar lagen, deze twee verhalen, geschiedenissen, knoopt hij aan elkaar en zegt, dat hebben jullie nog gedaan met de Heer Jezus. Nou, dat was een hele directe, toen was het natuurlijk helemaal te bond. Ze hebben hem gestenigd en ze hebben hem de dood in gewenst en ook in gegooid. Maar Stefanus noemt Jozef, vol van de Heilige Geest was hij, een type, een schilderij van de Heer Jezus. En als Stefanus dat mag, dan mag u het ook. Voor mij is dat altijd al een tekst geweest van de Bijbel uitleggen, ook typologisch uitleggen, dat je de betekenissen in type mag benoemen en mag neerzetten. Dat is een legitieme, dat is een Bijbelse zaak, dat mag je. Want Stefanus deed het. En hij was vol van de Heilige Geest. Ik hoop dat u nog een keer de kans krijgt om in de school van Gamaliel te kijken in Israël. Niet zo interessant voor bezoekers, want die komen er bijna nooit. Ik ben er zelf ook nog maar twee keer geweest, maar ik wil nu niet meer overslaan bij wijze van. Omdat in de school van Gamaliel, nu een klooster geworden, en waar nog les gegeven wordt, waar nog bijbelles gegeven wordt aan Rooms-Katholieke jongeren, de school van Gamaliel heeft een kapel gewijd aan Stefanus. Op dat terrein van Gamaliel. En dat is een kapel die helemaal vol staat met schilderijen en met mozaïeken en met prachtige kunstwerken. En dat gaat alleen maar over Stefanus. De hele geschiedenis van Stefanus wordt daar uitgebeeld. En daar zei een oude monnik, was toen al 92 die man, is inmiddels waarschijnlijk overleden, dat het over de Heer Jezus ging. Nou, ik kom op janken. Ja, dat wist ik al, maar ik vond het prachtig. Maar waarom nu die link met Stefanus en Paulus? Nou, Paulus is, voor zover de traditie het daar vertelt, een medeleerling geweest van Stefanus. Die zaten beide op dezelfde school, zaten beide dus aan de voeten van Gamaliel. Dat is niet zo verwonderlijk. Dat komt wel heel dichtbij, want Paulus heeft aan de voeten van Gamaliel gezeten. Nou, dat was daar. En Stefanus ook. En daarom was Saulus, toen nog Saulus erbij, toen die mensen hun kleren uittrokken, toen legden ze hun kleren, hun jassen aan de voeten van een zekere Saulus. Dat is toen gebeurd. En Paulus mag later de brief naar de Hebreeën schrijven, dat geloof ik stellig. En heeft meer dan wie ook de typologische betekenis van de Heer Jezus uit de doeken gedaan. Dat is daar begonnen. Er zijn zulke prachtige dingen. En nu zitten wij op het punt om te kijken naar Jozef. En deze Jozef, ik ga straks nog een paar teksten lezen, deze Jozef was een geliefde van de vader. Snap ik een beetje. Het was een zoon van Rachel en hij had Rachel meer lief dan Lea. Dat vind je allemaal terug in de voorgeschiedenis. Maar nu zeg ik het een beetje direct, maar je moet even aan de taal misschien wennen. Het is niet een soort vreemde taal, maar het is toch een taal die typologisch is. Zoals dit hele verhaal, deze hele geschiedenis, is in type Alsof je een schilderij van de Heer Jezus ziet in het Oude Testament. Nog in het boek Genesis. De geliefde van de Vader. Dat is maar één. Als de Heer Jezus begint met zijn dienstwerk. Johannes de Doper doopt hem bij de Jordaan aan de andere kant. Dat is nog in Moab notabene daar. Niet eens in het land, maar buiten het land. Daar wordt al gezegd, dat is mijn geliefde. Hoort hem. Dat is hem, hij in wie ik mijn welbehagen heb. En later staat in een dergelijke uitspraak dat hij de geliefde is. De geliefde van de Vader. De geliefde van de Vader. Zie hem daar staan? Zie je ook dat de anderen dit niet pruimen? Zie je ook dat toen de Heer Jezus hier op aarde kwam en hier op aarde was en met zijn dienstwerk begon, de vijandschap op hetzelfde moment startte en ze op hetzelfde moment geprobeerd hebben om hem om te brengen. Toen begon het. Zijn tijd in Nazareth was nog redelijk. Ze hebben hem pas van de steilte van Nazareth willen gooien toen hij begonnen was met zijn dienstwerk. Niet toen hij daar als jongeman aan het werk was in de werkplaats van Jozef. Al die dingen hebben te maken met een prachtige lijn die je hier ontdekt. En Jacob had voor Jozef een veelvervige, oude vertaling, rok of een veelkleurig gewaad gemaakt. Nou, ik zeg het zo vanavond. De kleurrijkheid van de Heer Jezus is eigenlijk niet uit te beelden. En als je hem dan ziet in een veelkleurig gewaad, dan zie je iets van die enorme kleurenpracht van hem. Al die pracht, al die kleurrijkheid van de Heer Jezus is eigenlijk uitgebeeld in die rok, in dat gewaad van Jozef. Dan worden de broers jaloers. En dat zeggen ze ook. De hoge priester zegt notabene, het is beter dat één man voor het volk omkomt dan dat het hele volk omkomt. Want onze plaats gaat eraan en onze positie gaat eraan. En ja, dat wat wij hebben opgebouwd, dat is dan in één keer weg. Ze hebben zichzelf heel scherp gezien. En ze zijn stik en stik jaloer. De hele wereld loopt hen na, zeggen ze ook nog. En dan komen dienaren terug die Jezus hebben horen preken. En die zeggen, nooit heeft een mens gesproken als deze mens. Nou, ze waren boos. Ze konden het niet verteren. Zouden wij het niet beter weten? Hij heeft helemaal geen onderwijs gehad. Nee, hij had niet aan hun voeten gezeten, dat klopt. En zelfs dan krijg je een soort etiket opgeplakt van, je deugt niet, want je bent niet een van ons. Je bent niet onderwezen aan ons schooltje. Dat is wat er toen gebeurde. En als Jozef dan aan het werk is, 17 jaar is hij, staat erbij. En hij gaat ook nog vertellen, gaat ook nog aantonen dat die broers het niet goed doen. Nou, dat deed die Heer Jezus. Dat heeft hij gedaan. Aangetoond dat het niet goed was. En ook zijn eigen broers, zijn lijfelijke broers zal ik maar zeggen, dat is niet helemaal waar. Maar goed, die in het gezin van Jozef en Maria geboren zijn. En dat zijn onder andere Jacobus geweest, waar u een brief van hebt. En Judas, waar u een brief van hebt. Dat zijn daar mensen geweest, die zijn daar opgegroeid in dat gezin. En als Jacobus het later over hem heeft, dan praat hij niet meer over ons speelkameraadje of onze kamergenoot of zo. Of waar we samen mee sliepen in één kamer. Nee, dan praat hij over de Heer der Heerlijkheid. En als Judas schrijft, dan zegt hij, ik ben een broer van Jacobus. Dus ik denk er net zo over. Dat zijn weer die typische, schitterende trekjes waarin gezegd wordt dat ze wel anders zijn gaan kijken. Andere ogen hebben gekregen. Ogen door de Heilige Geest bestraald, waardoor ze zagen wie de Heer Jezus was. Maar Jozef hier. Toen de Heer Jezus ook hier op aarde was, hebben ze in grote jaloersheid naar hem gekeken. En toen hij vertelde dat er een moment zou komen dat ze allemaal voor hem zouden buigen. Nee. Dacht je dat we voor jou zouden buigen? Dacht je dat jij onze koning zou zijn? We hebben geen koning dan de keizer. Wie denk je wel dat je bent? Zo ging het toen. Ze wilden niet luisteren. Ze wilden in geen enkel opzicht iets te maken hebben. Dat de hele aarde voor hem zou buigen. Dat elke tong en elke knie zou buigen. En elke tong zou belijden dat hij de Heere is. Dat was een brug te ver. Voor de fariseeën en voor de schriftgeleerden, voor het toenmalige rijk, twee stammen, ik kom daar later wel op terug. Het is niet voor niets dat Juda wegtrekt in Genesis 38. De twee stammen worden daarna, nadat ze hem verworpen hebben, in de diaspora gebracht. Kun je duidelijk zien in de Bijbel. En toen hebben ze hem niet willen aannemen. En toen hij nog vertelde dat zelfs de hemel hem zou eren in de hemel en op aarde, ja, dan moet het wel over je schoen lopen. Totdat, ik citeer nu Genesis 49, daar zegt Jacob aan het eind van zijn leven, zijn allerlaatste woorden zijn bijna over Jozef. Hij heeft ze allemaal al gehad, ze hebben allemaal al een beurt gehad. En dan zegt hij van Jozef dat er een bijzondere boom is, waarvan de takken uitsteken boven de muur. Dit is niet onze begrenzing, dat gaat boven onze begrenzing uit. Dit gaat boven ons begrip uit. En dat het een zeer vruchtbare is. En dat Jozef gezegend zou zijn met zegeningen van de hemel en zegeningen van de aarde. Daar is Jacob ook zover dat hij dit erkent. Dat die Jozef bijzondere eer gaat krijgen vanuit de hemel en vanuit de aarde. En dat is de Heer Jezus. Dat is misschien even slikken voor je, maar vanaf het moment dat je deze bril op zou zetten en je hart daarvoor gaat openen, wordt het een heel bijzonder boek. Echt, dan wordt het heel bijzonder. Dan gaat het sprankelen, dan krijg je in no time brok in je keel en dan ga je misschien wel op je knietjes en ga je misschien wel de Heer prijzen voor wie hij is en voor wat hij allemaal gedaan heeft en voor zijn plannen en voor zijn gedachten. Zo gaat het verhaal dus door. Jacob zegt op een bepaalde dag, Jozef, ik wil je naar je broers sturen, want ze zijn met de kudde daar ergens bij Sichem. En ik wil weten hoe het met ze gaat. Zoals in de dagen van de toren van Babel God neerdaalde om te kijken hoe erg het was. Zoals de Heere elke keer, ook als het om de zondvloed gaat, eerst kijkt hoe erg het is. Door die engel, weet je wel, die bij Abraham op bezoek kwamen en daarna naar Sodom en Gomorra gingen en de Heere wilde kijken hoe erg het was. Ik wil weten hoe het is. Wisten ze dat dan niet? Zouden ze niet geweten hebben hoe erg het was in de dagen van de toren van Babel? Jawel. Wisten ze dan niet hoe erg het was in de dagen van Sodom en Gomorra? Jawel. Wisten ze dan niet? Wist Jozef dan niet hoe het met ze was? En hij zegt, hier ben ik. Zie je de knecht van de Heere. Dit is zo'n subliem plaatje, plaat, schilderij van de knecht van de Heere die zegt, hier ben ik. Hij wist hoe de broers over hem dachten. En dat heeft de Heer Jezus ook geweten. Toen hij hier kwam, wist hij precies wat er met hem zou gebeuren. Het verbaast je als je rustig de evangelie leest, hoe vaak de Heer Jezus zegt, we moeten naar Jeruzalem en daar gaat ons dit en dat overkomen. Dit gaat er gebeuren. Ze wisten het. Het is geen verrassing geweest. Hij wist heel precies dat er een Judas zou zijn. Hij wist dat er een geesteling zou zijn. Hij wist dat er een kruisiging zou zijn. Dat staat allemaal voorzegd in de evangeliën. Hij wist het heel precies. En Jozef komt bij de broers. Wat zullen ze doen? Nou, ze hebben hem gelijk gekwalificeerd als die aartsdromer. En ze wilden hem gelijk eventjes een les leren. Nou, die moest een toon lager gaan zingen. Die moest dan maar niet meer op de aarde, maar die moest naar beneden de aarde in een put gegooid worden. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem dat gewaad uitgetrokken. Ze hebben dat weggemoffeld, plat gezegd. En ze hebben hem op een vreselijke manier behandeld. En later blijkt, als zij tegen elkaar praten in Egypte, dat ze dat gejammer van hem wel te degen gehoord hebben. Dus ze hebben daar wel iets van meegekregen. Je kunt niet zeggen, nou ja, het ging hem voorbij of zo. Ze hebben het wel gehoord. En Jozef wordt in een put gegooid. Ze weten nog niet precies wat ze ermee moeten. Ruben, de oudste van stel, die denkt, ja, ik kan hier toch niet in meegaan. Ik moet proberen om een list te bedenken om hen uit Jozef uit de vingers van mijn broers te krijgen. Maar hij zit wel in de put. En Ruben gaat weg. Loopt een end weg. Waarom is een end uit de richting geraakt? Straks nog even meer. De broers peinzen daarover, denken daarover om hem echt te doden. Nou, dat gebeurt dan net niet. Ook nog met een vrome smoes. Van, het is ons eigen bloed, dus dat kunnen we eigenlijk niet doen en zo. Ze zijn ook nog een beetje vroom, ze zijn ook nog een beetje goed. En dan komen naar Midianitische kooplui en ze denken, dit is onze kans. Zal ik het anders zeggen? Ze leveren hem over in de handen van de Romein, van de wereld. Ik heb het al bijna ingevuld van Pilatus en van de hele club. Scherper kan het bijna niet. Het woord kuil is hetzelfde als het woord kuil in de geschiedenis van Jozef, die in Egypte door Potifar in de gevangenis wordt gehoord. Het woord gevangenis en het woord kuil is in het Hebreeuws precies hetzelfde. Dat betekent dat zowel de Jood, de broer, de broeders, de broers, als ook de heidenen met hem precies hetzelfde gedaan hebben. Het wordt steeds scherper, het wordt steeds duidelijker. Dit hele portret wordt aan jou en aan mij gegeven. Ik lees nu nog een paar teksten met je. Vers 21, Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Dus Ruben dacht van, ik moet Jozef toch zien te redden. En laten we hem niet om het leven brengen. Dan vers 25, vervolgens gingen ze zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen de Heer Jezus verworpen werd en gekruisigd is geweest, toen gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken, paasmaaltijd. Ze moesten toch schone handen hebben, weet je. Ze moesten het heel zuiver doen. Het is flagrant, als je dat zo ziet, dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Goed, gaan we verder. Dan verkopen ze hem dus, vers 27, in de Ismaëlitische handen. Voor zilverstukken wordt hij uitgeleverd. Kan bijna niet preciezer. En Ruben denkt nog steeds dat hij handig genoeg is. Die zegt in vers 29, Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was er niet meer in die put. Toen scheurde hij zijn kleren, hij keerde terug naar zijn broers en zei, de jongen is er niet en ik, waar moet ik naartoe? Er is een lied in de bundel van Johannes de Heer terechtgekomen, wat zult zonder Christus gij doen? Hoort u het hier? De knaap is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Dit is zo'n profetische boodschap. Vanmorgen, ik had een dienst in Houten. Ik heb na afloop een gesprek gehad. Meneer die ik niet kende, nooit had gezien. Het gaat over de organisatie van onze kerk. Over de celgroepen, over de indelingen, over alles wat er moet gebeuren. En er worden per groep leiders gezocht. En het resultaat is dat iedereen bezig is met de organisatie. De kerk groeit als kool, echt als kool. Hele grote club geworden. En ze horen niks meer over de Heer Jezus. De knaap is er niet. Ik... Waar moet ik naartoe? Het is een hele emotionele. Als je de Heer Jezus niet hebt, wat heb je dan? 0,0. Dan heb je niets. In je eigen leven. Als de Heer Jezus er niet is, waar moet je dan naartoe? Als je hier zit als geïnteresseerde, als iemand die misschien denkt, ja, het is een interessant verhaal zijn, moet ik nog een keer gaan lezen. Nou, dat kan heel zakelijk, gewoon leerstellig, of misschien omdat je nieuwsgierig bent overkomen. Maar als je de Heer Jezus niet hebt, als je heilert, als je verlost, dan moet je toch ook zeggen, als Hij er niet is, wat heb ik dan? Dan heb ik toch niks? Als je de Heer Jezus niet kent, als je heilert, als je verlost, dan weet je niet of je schuld weg is, of je zonden vergeven zijn. Want Hij heeft daarvoor aan het kruis zijn leven willen geven. Hij heeft jouw schuldbrief aan het kruis gespijkerd. Dat is door jou geschreven. Dat is je eigen schuldbekentenis. Wat je heel goed weet, die schuldbekentenis volgens Colossense 2, is aan het kruis gebracht. En daar heeft de Heer Jezus daarvoor willen betalen. Hij heeft de schuld echt op zich willen nemen. En de volle prijs plus 20% willen vergoeden. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft alles voor jou in orde gemaakt. Bij God. En dat is de bevrijding. En als dat nu zo is. Dat heb je een keer geweten of dat heb je geproefd. Maar je hebt hem niet in je hart. Hij is niet bij je. Dan moet je nog zeggen. Als ik kijk. De knaap. De Heer Jezus. Hij is er niet. En waar moet ik dan? Waar moet ik dan heen? Ja, naar het kruis om hem aan te nemen. Of met Billy Graham te zeggen, laat Jezus dan toe in je hart. Stel je hart open en zeg, Heer Jezus, komt u alstublieft in mijn hart. Dat is maar één oplossing. Als je hier bent en de Heer Jezus niet kent, als je heiligt, als je verlosser, dan mag je vanavond je hart openen. Je hart wijd openzetten. En zeggen, Heer Jezus, komt u ook in mijn hart wonen? Komt u in mijn leven? Maar als hij er niet is, waar moet je dan heen? Nou, gaan we naar Den Haag, zoek het daar maar op te lossen. Of gaan we naar Washington, of gaan we naar Bagdad, of gaan we naar Jeruzalem. Nergens. Nergens. De knaap is er niet. Waar moet ik heen? Als je hem niet hebt, waar moet ik heen? Wat is er dan nog? Niets meer. Dat is een angstige situatie in de hedendaagse tijd. Dat gaat om je persoonlijk leven. Dat gaat over de gemeenschap waar je bent, waar je samenkomt, waar je als gemeente bij elkaar komt als het over de Heer Jezus niet gaat. Kijk, we hebben altijd geroepen als er twee of drie zijn in de naam van de Heer Jezus, daar is Hij in ons midden. Amen. Dat staat helemaal overeind. Maar ik hoor dat zeggen. De Heer Jezus is in ons midden. In Micha staat dat ze dat roepen. Ik dacht Micha 5 in mijn hoofd. De Heer is in ons midden, of niet soms. Hoogmoedig, weet je wel. Gewoon van de bovenste plank. Maar hij was er helemaal niet. Ze zijn in Jeruzalem ook gewoon bij het voorhangsel gaan staan. Maar de Heer woonde daar, dat was zijn huis. Hij was al lang weg. Hij was weg, hij was weggegaan. De glorie van God was weggetrokken, om dat met het boek Ezechiël te zeggen. Al lang, al eerder. En ze hebben het niet eens geweten. Dat zijn de angstige dingen van vandaag. Je kunt wel roepen, de Heer is in ons midden. Maar de vraag is of dat zo is. Niet dat ik dat moet beoordelen, dat ik een lijstje heb van als ik punt 1, 2, 3, 4, 5 kan aanvinken, dan is hij er nog. Ik heb ook getwijfeld. Ik kwam in de gemeente, ik kwam daar wonen. En dat is jaren terug, hoor. Ver voordat ik fulltime in het werk van de Heer ging. En die gemeente die lag op zijn apengapen, was op sterven na dood. En ik wist het ook niet. Ik kreeg bezoek van mijn bijbelleraar Henk Heikoop uit Winschoten, H.L. Heikoop. Ik weet niet of je die naam kende, heeft boeken geschreven. Zeer bekwame bijbelleraar, zeer bekwaam. En ik heb uren aan zijn voeten gezeten. Hij was er overdag, hij kon uitslapen en ik werkte overdag een beetje. S'avonds hadden we dan bijbelstudies door hem. En dus na die bijbelstudies hadden we dan tijd voor mij. Dat was mijn privé tijd met hem. En ik zat ermee. Ik zei, oh Henk, zo noemde ik hem. Ze zeggen dat de Heer is in ons midden, maar hoe weet je dat dan? Hoe kun je dat ook ergens aan toetsen? En zijn antwoord was, na wat nadenken, hij was niet zo flap uiterig als ik, maar dat kwam wat langzamer op gang, zei hij, is er nog kwaad openbaar geworden in jullie gemeente? Ik zei, ja, we hebben net een hele moeilijke kwestie onderhanden. Toen zei hij, dan is de Heer er nog. Want de duivel maakt het niet openbaar. Het is heel negatief, hè? Iets wat negatief is op zich. Boze dingen, verkeerde dingen, echt verkeerd gedrag. Is dat nog duidelijk geworden? En als je in je eigen hart vraagt van, Heer, hoe weet ik nu dat u er bent? En je komt morgen tot de conclusie dat je dan toch nog wel eens even daar en daar moet heen gaan om iets recht te zetten. Dan weet je precies dat de Heer er nog is. Mooi, hè? Ik heb een bijbelstudieweek in Katzand achter de rug. Dat is een camping van de familie De Bruin van vroeger. Die is nu overgenomen door de Bethel. En die hebben daar ook bijbelstudieweek. Ik had daar een week bijbelstudie. En dan vraag je af, komt het over, komt het niet over? Een jongeman, ik denk 8 jaar terug. Iets gestolen, portemonnee gestolen van een andere mevrouw. €80. Ik zeg het u maar. En nu, toen ik het had over het schuldoffer en over 20% extra. En over, want dat ging over de Jesaja 53, die bijbelstudie. Hij was zoek. Hè? Steeds onrustig. Wat moet ik nu? Opruimen. Deed het. Toen we weggingen, 's morgens vroeg, zat er een briefje onder de ruimtewisser. Met een bekentenis. Ik heb die en die gesproken. Ik heb het rechtgezet. Het is in orde. En het is vergeven. Ik ga in de lucht springen van blijdschap. Die willen zich inzetten voor jongeren maar worden geblokkeerd door dingen die er gebeurd zijn ooit in het verleden. Maar als er kwaad, als er verkeerd gedrag, als er verkeerde dingen openbaar worden, is dat niet het werk van de duivel, is dat het werk van de Heilige Geest. Dan is de Heer er nog. Dat is echt, dat is een bemoediging. Dat klinkt een beetje stom, maar het is wel een bemoediging. Niet dat we verlangen moeten naar verkeerde dingen, zodat dat dan duidelijk wordt. Maar verkeerde dingen worden openbaar door de Heilige Geest. En als dat gebeurt, is er opruiming. En is er zegen, grote vreugde. Dan is de Heer. Maar als de Heer er niet is, waar moet je dan heen? Ja, naar Hem. In de gemeente. Ik ga niet de details verder aanscherpen, maar ik wil je gewoon vertellen dat dat op alle mogelijke manieren kan. En als het niet meer om de Heer Jezus gaat, waar moet je dan heen? En stel dat we in de hemel zouden komen en Hij is er niet. En er is een lied van, een gedicht geloof ik, of als Hij daar niet is, dan heb ik daar ook niks te zoeken. Dit klinkt stom, maar ik bedoel het eigenlijk wel precies zo. Jij en ik verlangen naar de Heer Jezus. We zijn Maranatha-christenen, wij willen graag dat de Heer Jezus vandaag komt. Dat Hij ons opneemt, dat Hij ons daar brengt waar Hij zelf is. Dan zullen we Hem zien zoals Hij is. Dan zullen we daar zijn waar Hij plaats bereid heeft. Daar zullen wij tot in eeuwigheid mogen blijven. We zullen Hem zien. En waarom is dat nu zo'n bijzondere plek? Omdat Hij daar is. Omdat Hij daar is. En als je Ruben hier hoort zeggen, de knaap is er niet. En ik, waar moet ik heen? Dan moet je dat eens overnemen, die ene regel. We snappen het wel, maar ook voor jezelf. Eindelijk is daar een soort doorbraak. Het moet gaan over de Heer Jezus. Als het niet over de Heer Jezus gaat, geleuter over wat er allemaal mis is, daar en ginds, kennen we. Eindeloze gesprekken. Ja, maar ze hebben de verkeerde vertaling. Of ja, maar ze hebben een verkeerd jurkje aan. Of ja, maar ze hebben een andere kleur van pak. Ik weet het, ik ken ze allemaal een beetje in de loop van de tijd. Als het daarover gaat, stop. Zeg onmiddellijk, daar hoeft het niet om te gaan. Ga nu eens zeggen, het gaat over de Heer Jezus. Ik vraag nu mensen die wat vertellen over het deugd daar niet. Ik zeg, kunt u mij zelf iets vertellen over de Heer Jezus? Iets moois, ik wil graag naar luisteren. Weet je wat? Zo'n uitdaging van, kom nou eens, zeg nu eens wat. Zeg eens wat over Hem. Als het niet over Hem gaat, dan gaat het misschien over mij, maar daar kom je niet verder mee. Het is zo wezenlijk dat hij elkaar aanspreekt op dit punt. Toen was Jozef weg en Ruben zat in panische angst. En die zegt later, heb ik u niet gezegd? Hij heeft er last van gehad. Nou, eigenlijk is het eerste stukje van Jozefs geschiedenis een hele mooie. De geliefde van de vader, de veelvoudige gekleurde, de veelkleurigheid van hem. Zijn bereidheid om toch te gaan. En zijn bereidheid om zijn rug te geven aan wie sloegen. Zijn bereidheid om naar die kou te gaan. Zijn bereidheid om tot zegen te zijn, wat dat blijkt. Vanmorgen zei een broeder in een dankzegging, in die dienst waar ik was, het contrast tussen de Heer Jezus. Zij zeiden, dus de fariseeën, weg met hem, kruisigen. En de Heer Jezus roept, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Voelt u het contrast, het enorme contrast tussen het ene is weggooien, wegsturen en het andere is, kom maar. En eigenlijk is dat bij Jozef ook zo. Ze willen hem niet. En in Genesis 45, ik dacht vers 4, zegt Jozef tegen zijn broers, die zijn daar gekomen in de loop van de tijd, kom toch dichterbij, kom maar. Zij zeiden weg en hij zei kom. Dat zijn prachtige trekjes. Als je nu de Heer Jezus kent, als je heilig, als je verlosser, dan ben je buitengewoon gezegend met. En zie dan in deze geschiedenis de kleurrijkheid van hem. En zie dan hoe Juda en anderen, de broers, hoe het Israëlvolk van toen, dat waren toen de twee stammen in de dagen van de Heer Jezus, hoe ze hem verlaten hebben en hoe ze hem weggegooid hebben. Hem verkocht hebben voor zilverlingen. En wat er daarna met die broers ging gebeuren, vindt u in hoofdstuk 38. Daar heb ik jaren mee geworsteld, echt waarom. Maar ik wou weten waarom dat daar stond. Ik vond het een verdwaald stukje, dat paste daar niet, dat hoorde daar niet, nou het hoorde wel. Het hoorde heel precies, tot in de kleinste details. Dit zijn schitterende dingen. Volgende keer ga ik daarover praten. Maar nu voor jezelf zeggen. Heer Jezus, fijn dat u in mijn hart bent. Fijn dat u nu een plaats voor mij bereidt. Fijn dat u mij haalt. U tegen mij zegt, ook al heb ik misschien een keer gezegd. Nee, ik hoef het even niet of zo. Dus dat is heel lief. Dat is bijna hetzelfde als weg met hem. Maar het klinkt wat beter. Dat hij dan zegt, kom! Ik wil dat je bij me komt. Ik wil je graag bij me hebben. Opname. Terug bij hem. In de heerlijkheid, in de glorie van hem. En hij zal ons brengen daar waar hij plaats heeft bereid. En zo gaat het met Jozef ook, ten aanzien van zijn broer. Mooi is dat. Een oud-testamentisch verhaal met buitengewone kleuren. En het wil echt een vertroosting zijn voor je hart en voor je denken van vandaag. Heer Jezus, wat bent u fijn dat u naar deze aarde kwam. U wist wat u te wachten stond. U wist hoe ze u zouden behandelen, hoe ze met u zouden omspringen. Dat wist u en toch ging u. Hier ben ik. En ze hebben uw kleurrijkheid weggegooid. Daar wisten ze geen raad mee. En ze hebben u in een kuil gegooid. En ze hebben u overgeleverd in de handen van de heidenen. Want zij mochten hem niet doden toen vanwege de Romeinse bezetters. Ze hadden niet de macht om een doodstraf uit te voeren. En je vindt het allemaal terug in één geschiedenis. Jozef. Ik heb iets met Jozef. Ik heb iets met deze geschiedenis, omdat het een prachtige, schitterende illustratie is van Jezus. Inclusief alle Maranatha-elementen die je maar wilt. Dat Jozef een bruid heeft voordat de grote verdrukking aanbreekt. Hier, hè? Voordat de magere jaren komen, heeft hij al een bruid. En kinderen. Wil je nog mooier? Zou je nog aangenamer willen? Nou, het komt allemaal terug in deze geschiedenis. En daarom wilde ik er graag een aantal keren met jullie over nadenken. De Heer zegene ons. Vader, dank u wel dat u Genesis in onze Bijbels hebt laten terechtkomen. Dat is uw plan, uw bedoeling geweest en dat hebt u ook zo geregeld. En Mozes is dan de man die het misschien heeft door mogen vertellen, op mogen schrijven door de wijsheid die hij kreeg. Maar we hebben het nu in onze handen. En als u, Heer Jezus, met de Emmausgangers onderweg bent, dan begint u bij Mozes en al de profeten, maar ook bij Mozes. En ik denk, dan heeft hij verteld van Jozef aan die Emmausgangers. En toen hebben ze gezegd, was ons hart die brandende in ons, toen hij ons de schriften opende. Heer Jezus, zo ging het u, zo ging het Jozef toen. En Vader, we willen u danken voor uw zorg. Uw zorg voor ons. We zijn op het punt om weer weg te gaan, uit elkaar te gaan, deze dienst af te sluiten. We willen u vragen om een bijzondere zegen. En dat doet u door uw Heilige Geest in ons en door uw Heilige Geest. Daar heeft de hitte niet zoveel mee te maken. Dank u wel dat we warm worden van uw liefde en van uw geweldige goedheid en genade. En we begrijpen de zin van Ruben. De knaap is er niet. En ik, waar moet ik heen? Als we de Heer Jezus niet hebben, als die niet aanwezig is, wat hebben wij dan? Ook niks. Een lege doos. Dan hebben we niks. We hebben de Heer Jezus nodig. Dat willen we uitspreken. Vader, we hebben hem nodig. En als hij er is, dan is het feest, dan is er zegen, dan is er blijdschap, dan is er vergeving, dan is er toekomst, dan is er hoop. Dank u wel voor de geweldige dingen die u in uw woord hebt laten opschrijven. We prijzen u. In de naam van de Heer Jezus.